Thank you. Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Morgenochtend op tweede kerstdag hoopt dominee K. Visser voor te gaan. De dienst begint om 9:30. Morgenmiddag zal de kerstfeestviering van de zondagsschool plaatsvinden. De aanvang is om 2:30. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande zaterdag op Oudejaarsdag begint de kerkdienst om 7:00. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Barmhartigheid, genade en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 40, de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat u daar verder vindt in Psalm 40, versen 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45, het eerste vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 7. Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 7. Daar lezen wij het kerstevangelie. En daar lezen wij het woord van de Heere. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En vervolgens lezen wij uit Johannes hoofdstuk 18... De Heer Jezus, die door Pontius Pilatus ondervraagd wordt. Johannes 18, wij lezen de versen 33 tot en met 38. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in hem. Tot zover de schriftlezing. De tekst is het middelste gedeelte van vers 37 uit Johannes 18. Vers 37, de volgende woorden: Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Tot zover. Gemeente, dankzegging en voorbeden is gevraagd door zuster C. Slui, de bakker van de Groene Zoom 37. Zij mag herstellen van haar val, maar heeft nog veel pijn vanwege twee gebroken ribben. We willen ook dankzegging doen dat broeder en zuster Nieuwland afgelopen dinsdag 65 jaar getrouwd waren. We willen ook dankzegging doen dat broeder J.V. Droger de afgelopen maandag een hartkatheterisatie heeft ondergaan, waarbij twee stents geplaatst zijn. Zullen wij samen de Heere bidden. Heere, wat is het een voorrecht om op de rust van een zondagmorgen in uw huis te mogen zijn. Een zondagmorgen waarop wij in het bijzonder gedenken hoe u, Heere Jezus, in deze wereld bent gekomen. En dat onuitsprekelijk groot wonder kunnen wij niet bevatten. De helft daarvan is ons niet duidelijk. Ja, nog geen 10%. Wat zullen wij zeggen, Heere? U de Heilige, de Heerlijke God, die van eeuwigheid af gewoond hebt in de gemeenschap met God de Vader en met God de Heilige Geest. Dat u, o God de Zoon, op deze aarde bent gekomen, omdat u verlossing zou bewerken voor arme zondaren. Heere, wij kunnen die diepe vernedering niet bevatten. Wij kunnen die liefde niet peilen. Wij kunnen het niet begrijpen dat de eeuwige God mens werd, omdat er geen andere mogelijkheid was om voor de zonden van de mens te betalen. O, dit evangelie is niet door een mens verzonnen. Wie zou het kunnen bedenken dat een God mens wordt en gaat betalen voor de schuld van mensen? Heere, daarom zijn uw gedachten ook hoger dan onze gedachten. En uw wegen zijn hoger dan onze wegen. We zien in uw komst, Heere Jezus, het wonder dat u bent afgedaald in deze wereld om zondaren zalig te maken. En daar willen we u vooraan bidden en u voor danken en u loven. En Heere, we zien het dat u mens geworden bent voor mensen die tegen u opstonden. Voor mensen die tegen u gerebelleerd hadden, die al uw wetten geschonden hadden. Nee, begrijpen doen wij dit niet, maar aanbidden moeten wij het des te meer. En dit geloven, daar worden wij toe opgeroepen. Ja, en dat geloof zal toch moeten zijn, niet een verstandelijk toestemmen, maar dat geloof zal moeten zijn om ook te buigen aan de kribbe, om ook u te vragen in ons hart en leven te komen. Dan zal het toch hierop moeten uitlopen dat u alles voor ons bent, dat ons leven Christus is. Heere in de hemel, wilt u toch zo werken met uw Heilige Geest en ons trekken, onze ogen openen, dat wij met ons hart het schoonste lied van ene koning zullen zingen. Dat wij het zullen uitspreken in diepe verwondering dat brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan de goddelijke eis. En ze voldeden niet aan uw eer. En toen hebt u in de stilte van de eeuwigheid gezegd, Heere Jezus, ik zal komen. En toen hebt u het in de rol van de boek van uw wet, u hebt het laten optekenen dat u komen zou. En u bent trouw geweest aan uw woord. U bent gekomen. Heere, hoe groot zijt gij. En hoe moeten wij ons toch diep voor u verootmoedigen. Want het kerstfeest mag dan een blij feest zijn. Maar het is ook een diep aanklagende feest, want daarin wordt wel onze zonde en onze schuld toch aangewezen. Want het is om de zonden van uw volk dat u bent nedergedaald, Heere. Anders was het eeuwig verloren geweest voor elk mens. Heere, hoe goed zijt gij. hoe groot in goedertierenheid, hoe groot in liefde. Wij bidden u, wil met die liefde in onze harten werken en wonen. Wil plaats voor uzelf maken, waarvan nature geen plaats is. Wil harde harten verbreken. Wil met uw geest doorwerken, opdat er een gemeenschap met u mag zijn, met de levende God. O Heere, wil toch zo met uw woord en geest in ons midden wonen en werken. Heere, zegen daartoe ook de bediening van uw woord van vanmorgen. Sterk uw dienaar in het spreken. Laten de woorden hem gegeven mogen worden en zijn gedachten duidelijk uitgesproken mogen worden tot eer van uw naam. Heere, help ons bij het luisteren. Geef dat uw woorden mogen indringen in onze harten, dat het ons tot diepe verwondering mag leiden, ja, dat het tot bekering mag brengen. Heere God, wilt u uw naam verheerlijken in ons hart en leven, opdat uw genade ons dierbaar zal zijn. Heere, zegen heel de gemeente, in het bespelen van het orgel, in het zingen, in het geven van de gaven. Heere, zegen de kosters bij hun werk. Wil in genade ook hen gedenken die thuis meeluisteren. Zegen hen, wil aanwezig zijn in hun huizen of kamers waar ze zijn, dat het wonder van het kerstevangelie daar mag doordringen in hun harten, in het bijzonder bij hen waar eenzaamheid is, waar gedachten vermenigvuldigd worden. Heere, schenk uw ontferming en genade. Heb dank, Heere, dat zuster Boeter ook weer in de kerk mag zijn. Wat een vreugde voor haar om hier te mogen verkeren. Heere, wij willen u ook opdragen, Justin den Hoed. En we vragen u of u de behandelingen die hij ontvangt, nu hij bestraald moet worden, of u deze behandelingen wilt zegenen voor zijn lichaam. Geeft u hem kracht om verder te gaan. U hebt hem zo bekrachtigd, Heere, tijdens de chemotherapie. En wij danken u voor goede uitslagen die daarvoor ontvangen zijn. Maar wil hem ook verder kracht en genade geven. Wilt u in zijn hart en ziel werken en gedenk heel zijn gezin in uw ontferming. U kent ook, Heere, zuster Slui, ook met de pijn die zij heeft. En het valt niet mee, die pijn die er is. Dokters kunnen ook weinig doen aan gebroken ribben. En bij elke beweging kan het soms zo pijnlijk zijn. Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u de pijn verlichten? En wilt u geven dat ze het ervaren mag, dat er elke dag weer wat aan mag sterken en beter worden? Help haar en wil ook in deze periode van gedwongen rust, ook de rust die er ligt in u, schenken in haar hart en ziel. Dat ook deze tijd van rust voor haar geen verloren tijd mag zijn, maar dat zij ook gericht mag worden op u, Heere Jezus, uw komende in het vlees. Wij willen dankzegging doen dat uw broeder en zuster Nieuwland het grote voorrecht hebt geschonken dat ze in de afgelopen week 65 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een lange leeftijd is dat wat die ze beiden mogen ervaren. En daarom ook, Heere, wat een lange periode dat ze gehuwd mogen zijn. Het zijn uw goedertierenheden dat zij niet vernield zijn geworden. Uw trouw was elke morgen weer groot en nieuw over hun leven. U weet ook de moeiten die er gekomen zijn voor wat betreft de gezondheid van broeder Nieuwland in de afgelopen jaren. Heere, wilt u hem gedenken? Wilt u nog tot zijn hart spreken? En geef dat deze broeder en zuster nog samen uw goddelijke ontferming en zegen mogen ervaren. Wil hen verder leiden op hun levenspad en hen beiden verblijden door uw werk en door uw goedheid. Heere, zo hebt u ook in de afgelopen week broeder Droger willen sparen. De dokters zeiden tijdens de behandeling dat zijn situatie levensbedreigend was. En wij danken u, Heere, dat u zijn leven niet hebt weggenomen, terwijl anderen wel zo plotseling uit het leven zijn weggerukt. Hebt u onze broeder willen sparen en daar willen wij u hartelijk voor danken. Heere, geef hem een hart dat overloopt van liefde tot u. En laat hij, Heere, mogen zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die getrouwe Heer, voor al zijn gena vergelden. En dan kan het toch alleen maar zijn, daarin dat u het gebroken hart aangereikt wordt. O Heere, wilt u dat zelf bewerken, dat hij mag versmelten onder al Gods goedheid en dat het niet alleen lichamelijk tot zegen mag zijn, maar dat ook geestelijk zijn ziel mag welvaren. Zo, Heere, willen wij u danken dat we hier zo bij elkaar in de kerk mogen zijn. Maar we denken ook, Heere, aan de vele vluchtelingen die er zijn, ook in ons land, ook op deze eerste kerstdag. En wij bidden u of u zich over hen wilt ontfermen. Laten zij ook de liefde mogen zien die er ligt in u, de drie enige God. De liefde in wat u, Heere Jezus, gedaan hebt om zondaren zalig te maken. Geef dat er ook een getuigenis van de kerken mag uitgaan, ook naar deze vluchtelingen toe. En geef dat zij ook de zaligmaker van de wereld mogen vinden. Zo, Heere, willen wij u ook bidden voor uw kerk in deze wereld. En dan bidden wij u ook voor de kerken in Roemenië, de zusterkerken. En ook vooral het werk wat u doet onder de zigeuners daar. Wij danken u voor uw werk daar, dat het werk uitgebreid wordt. Gedenk ook dominee Alexander Hussar en het werk waartoe hij geroepen is, bekwaam hem. En geef dat al onze gaven die wij daarvoor geven, ook in deze dienst hopen te doen, dat dat besteed mag worden tot eer van uw naam. Heere, gedenk heel uw kerk in deze wereld, ook daar waar uw kinderen samenkomen met vrees, omdat er angst is voor terreuraanslagen. Heere, wilt u de vrees wegnemen en wilt u de vijanden inperken en wilt toch geven dat uw kerk uitgebreid mag worden. Heere, hoor ons bidden, vergeef al onze zonden en zie ons aan in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de werkgroep Oost-Europa. Dat zijn de gaven die we kunnen geven voor de kerken in Roemenië. En laten wij zingen de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. De lofzang van Maria, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, onder het volk Israël was er de verwachting dat de Messias zou komen. Het was er al bij Abraham en daarvoor al. En die verwachting was er onder het volk, zelfs tot aan de komst van de Heere Jezus. Toen waren er hen die de vertroosting Israëls verwachten. Zacharias en Elisabeth hoorden tot dit volk. Maar het is merkwaardig dat niet alleen onder de Joden er een verwachting was van een koning, maar dat er ook onder de heidenen zo'n verwachting leefde. Tenminste, als wij Romeinse schrijvers mogen geloven. De Romeinse schrijver Tacitus schrijft ons dat velen wisten dat er in de oude geschriften van de priesters beschreven stond dat een afstammeling van Juda de wereldregering zou verkrijgen. En zo staat er ook beschreven door de geschiedschrijver, de Romeinse geschiedschrijver Suetonius, dat een oude en voortdurende mening heerste door het oosten dat iemand zou voortkomen uit Juda die de wereld zou regeren. En dan denken wij aan de wijzen die uit het oosten kwamen, uit het ver land, omdat zij de ster gezien hadden van de koning die voortkomen zou uit Israël. En ook had de engel dat tegen Maria gezegd, dat gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En van zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En zo is het gebeurd. Maria werd in verwachting, zonder dat er een man bij aan te pas kwam. En hij werd geboren te Bethlehem, terwijl Maria uit Nazareth kwam. Maar het was allemaal de goddelijke leiding, dat keizer Augustus vond dat er een volkstelling moest plaatsvinden. En zo kwamen Jozef en Maria terug in Bethlehem, waar hun voorvaders vroeger gewoond hadden. En terwijl ze daar waren, werd de schrift vervuld dat uit Bethlehem Juda zou voortkomen een heerser onder Israël, een koning. Want zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En zo kwam de Zoon van God, de Koning der Koningen, in deze wereld. Hij was de koning. Maar Gods wegen zijn anders dan onze wegen. Hij werd niet geboren in een paleis. Hij werd geboren in een stal. Hij werd neergelegd, niet in een koninklijke wieg, maar in een kribbe, een voerbak van beesten. En toch is de Heere Jezus de koning. En zijn discipelen zagen het toen hij de golven en de wind beval dat ze stil moesten zijn, af gaan liggen. En het werd doodstil. Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Hij wekte de doden op. En in Matteüs 28 zegt de Heere Jezus het ook. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in Johannes 17 vers 2, dat was nog voor zijn kruisiging en opstanding in het hoge priesterlijk gebed. Daar horen wij de Heere Jezus bidden tot God zijn Vader, dat God hem macht gegeven heeft over alle vlees. Want hij was de lang verwachte koning uit de stam van Juda. Hij werd geboren in bittere armoede. En in Johannes 18 lezen wij hoe hij daar stond voor Pilatus. En de Joden zeggen, hij heeft zich een koning gemaakt. En dan kijkt Pilatus naar die man die voor hem staat. Bent u een koning? Waar zijn dan uw dienaren? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan hadden mijn dienaren voor mij gestreden. Pilatus ondervraagt de Heere Jezus. En hij verwijt de Heere Jezus. Ben ik een Jood? Maar dan spreekt de Heere Jezus over zijn komen in deze wereld. En hij legt het uit aan deze Romein. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Hiertoe ben ik geboren. Omdat ik een koning ben, daarom ben ik gekomen. Om mijn koningschap op mij te nemen, om koning te zijn. Hij kwam om koning te zijn en om een getuige te zijn van de waarheid. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En dat is nou het wonder van het kerstgebeuren. Jezus geboren uit de maagd Maria. God in menselijk vlees. God bleef wat hij was, God. En God nam menselijk vlees aan. Het moest ook zo zijn. Het kon niet anders, want de verlosser moest God zijn. Om zo sterk te zijn. Om de straf op de zonde te kunnen dragen. En hij moest ook mens zijn, omdat de mens gezondigd had. En de Heere God wilde de mens straffen voor de zonden die de mens begaan had. En geen mens kon dat doen, die straf dragen. De enige mogelijkheid was dat God zelf mens zou worden. En daarom had God de wereld zo lief. Dat hij zijn zoon gelegd heeft in de schoot van de maagd Maria. Hij werd volkomen mens. Hij begon als één cel wat zich verbonden heeft met de cel van Maria. En toen begon de Heere Jezus te groeien in de schoot van de maagd Maria. Begrijpen doen wij het niet. Aanbidden moeten wij het inderdaad des te meer. Zo klein werd hij. En hij werd geboren. Hiertoe ben ik geboren, zegt de Heere Jezus tegen Pilatus. En daarin zien wij de onmetelijke liefde van God. Hiertoe ben ik geboren. Het kerstfeest is het feest van de liefde van God. God gaf het dierbaarste wat er is. Toen de Heere God zijn zoon gaf, gaf hij de diepste weldaad. Hij gaf de parel van grote waarde. De hemel zelf is niet zo waardevol als Christus. Daarom zegt Psalm 73 het ook, wien heb ik nevens u in de hemel? Al de schatten van de hemel zijn niet te vergelijken met Christus zelf. En al de schatten van deze wereld, ook al zou u de schatten van tienduizenden werelden vergelijken met de Heere Jezus, dan zijn die tienduizenden wereld niet meer dan één druppel in vergelijking met al de wereldzeeën. Zo heerlijk is Christus. Zo'n schoonheid ligt er in hem en hij is geboren op deze aarde. We zien de liefde van God. Hierin zien wij de liefde van God. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. In Johannes 4, 9 en 10. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En dat bevat een liefde, die eenvoudige woorden. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Een diepte. We kunnen de hoogte er niet van peilen, de diepte niet. Dit is de rijkdom van God, de onpeilbare, de onuitsprekelijke gave van God. Dit is het eeuwige leven, dit is eeuwige vreugde. Dit is heerlijk, dit is liefde. En die liefde wordt nog duidelijker als wij zien tot wie de Heere Jezus gezonden werd. Paulus schrijft dat hij gezonden werd tot mensen die dood waren door de misdaden en de zonden. Efeze 2 vers 1. Alle mensen liggen in de dood. Van nature hebben wij geen leven in ons. Wij bestaan, maar van nature leven wij niet. En daarom is Jezus in de wereld gekomen om mensen die alleen maar bestaan en in feite dood waren en op weg waren naar de eeuwige dood, om zulke mensen het leven te geven. Mensen die dood waren door de misdaden en de zonden, dat zij het leven zouden ontvangen. De mens is van nature dood. Hij zoekt de Heere niet. En doet de wil van God niet. Hij zoekt niet wat eerbaar is en heerlijk en goed. Uit zichzelf is de mens dood. En heeft hij God niet lief. De mens is in vijandschap tegen God. De mensen haten God. Ze willen niet buigen voor de wil van God. En helaas, deze werkelijkheid zit in al onze harten. En daarom zegt Paulus ook dat vijanden met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Zo tekent de schrift de mens. Hij ligt onder de toren van God. Hij verdient de rechtvaardige straf. Maar in plaats van te straffen, komt God met zijn zoon. En hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ondanks al het goede wat hij deed, ondanks al zijn wonderen en al zijn genezingen en al de verlossing die hij gaf en al de reinigingen van melaatsen en dat de doden opgewekt werden en dat hongerigen brood kregen, ondanks al zijn woorden waar de mensen versteld van stonden, ondanks al zijn heerlijkheid en zijn reinheid en zijn goedheid, toch hebben ze gezegd, weg met hem, kruist hem. En daarin zien wij de vijandschap van de mens tegen God. En nu gaf God zijn zoon aan zulke mensen. die alles met hem gedaan hebben wat zij wilden. Dat is liefde, grote liefde. Maar die liefde van God wordt nog duidelijker als wij zien wie de Heere Jezus is. Kijk nog eens naar de Heere Jezus, wie hij is, de eeuwige Zoon van God, die van eeuwigheid af gewoond had in de boezem van God. Hij is de heerlijkheid van God. Hij is één met God en hij is nu gekomen in de wereld. Hij is gekomen. En als u ergens aankomt, dan komt u ergens vandaan. De Heer Jezus is gekomen in deze wereld. De Heer Jezus was gezonden in deze wereld. Als je ergens naartoe gezonden wordt, dan kom je ergens vandaan. De Heer Jezus kwam van de hemel. Zijn geboorte in Bethlehem was niet zijn begin. Hij is van eeuwigheid. Hij heeft geen begin. De geboorte in Bethlehem was niet zijn begin. In Bethlehem begon zijn leven op aarde. Maar hij kwam uit de hemel, uit de volstrekte heerlijkheid en uit de absolute volmaaktheid. Hij kwam in deze wereld. Dat is de liefde van God. Kerstfeest is het feest van Gods liefde. En in feite komt liefde tot uitdrukking door zelfverloochening. Ware liefde geeft zichzelf. Ware liefde wil zichzelf verloochenen voor het welzijn van de ander. En geringe liefde geeft naar iets wat gering is. Kleine liefde geeft wat klein is. Grote liefde geeft wat groot is. God had zo'n grote liefde dat hij zijn Zoon gaf. Hij gaf zichzelf. Wie de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En de Zoon was gewillig om te komen. Hij had zijn volk lief van eeuwigheid. Het was zijn welbehagen om de wil van de Vader te doen. En de Zoon had zoveel liefde tot zijn bruidskerk dat hij gewillig was om de heerlijke hemel te verlaten. Hij is gekomen in de wereld. De wereld. Hij kwam in deze wereld. Maar er was geen plaats voor hem op deze wereld. Geen plaats voor hen in de herberg. De Heer Jezus kwam in een wereld die niet op hem stond te wachten. In een wereld vol graaiende, grijpende mensen. Waarin ieder mens voor zichzelf leeft. Hij kwam in een wereld vol bloedvergieten, vol haat en jaloezie. Herodes wil hem straks doden. En de armoede waarin de Heer Jezus kwam in deze wereld, kunnen wij ons niet voorstellen. En Jozef en Maria waren te arm om een gewoon offer te brengen. Ze moesten maar met 2 tortelduiven doen om hem te lossen. En zo werd de Heer Jezus opgevoed in deze wereld in armoede. Hij wist hoe behoeftig mensen waren. Hij had medelijden met hen. Hij leefde 30 jaar een heel gewoon leven als een timmermanszoon en later als timmerman. Hij ging om met mensen in een gewone omgeving, in een stoffige, vuile, achterlijke omgeving. En niemand begreep wie hij was. Wat moet het voor hem geweest zijn om in deze wereld dat gevallen was, wat hij eenmaal gemaakt had, want geen ding wat er is door hem niet gemaakt. Hij heeft alles gemaakt wat er was. Hij die in de boezem van God was. Hij moest de giftige dampen van deze wereld inademen. Hij zag de gruwelijkheid van het kwaad en de ontzettende gevolgen van de zonde. Het heeft hem leed gedaan in zijn hart. Het heeft hem pijn gedaan om te zien hoe zijn schepselen leden. Hij wist hoe schandelijk mensen zich gedroegen. Hoe onrechtvaardig ze waren. Hij wist van het leed van mensen af. En hoe heeft hij het al die jaren in zijn heiligheid en zuiverheid zichzelf onbevlekt kunnen bewaren? Hoe deed hij dat? Door de kracht van de liefde voor zijn volk. En dan ziet u de Heer Jezus in deze wereld in zijn openbare bediening. Hoe hij zijn liefdevolle en heilige evangelie verkondigde. En zie hoe sterk de weerstand was tegen hem. Zie de mensen elkaar aankijken en ze proberen hem tegen te werken. Ze proberen hem klem te kunnen praten. Ze willen hem stenigen. Ze willen hem arresteren, ze willen hem grijpen, ze willen hem doden, ze willen hem van een rots afstorten. Ze willen hem aanklagen. En hij werd verloochend door zijn eigen vrienden, door hen allemaal verlaten. En nu staat hij hier in ons gedeelte voor Pilatus. En zie de kroon die ze hem toegedacht hebben, een doornenkroon. Dit was de wereld waarin de Heer Jezus gekomen is. In deze wereld waar alles gebroken en kapot is. Waar alles vuil en lelijk is. Waar zoveel leed is. En de Heer Jezus zag het. En overal waar hij keek, zag hij het leed. Het kan wel eens gebeuren dat mensen uit ons midden in een arm land komen. Waar heel gebrekkig is. Of soms achter het ijzeren gordijn in een van de armste landen. En dan kom je daar en dan zie je alles is kapot en gebroken. De lichten doen het niet. En de huizen zijn kapot. En de ramen hangen er scheef in. En de deuren zijn kapot. En de mensen lopen rond, sommigen in vodden. En je ziet dronkaards op straat liggen. En overal waar je kijkt, alles is vuil en vies. En het eten is vies en alles is armtierig en nog het weer nog soms wat donker. Na verloop van tijd word je gewoon depressief daarvan. Dan wil je weer terug in je eigen omgeving. Waar alles netjes en mooi en fijn geregeld is en schoon is. Het heeft een impact op je. De Heer Jezus, die uit de heerlijke hemel kwam, te midden van mensen. Vol leed, waar het verdorven was. Wat heeft hij geleden heel zijn leven lang in deze woestijn vol dorheid. In deze wereld vol haat tegen de waarheid. Een verachten van zijn wetten. Weerstand tegen zijn geboden. Deze wereld die een tranendal is, waar dorens en distels voortdurend weer opkomen. In deze wereld wilde de Heer Jezus komen. En waarom wilde de Heer Jezus geboren worden en in deze wereld komen? Waarom? De tekst zegt het, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Hij kwam om de waarheid te verkondigen. En deze waarheid, die hij alleen ons verkondigen kon, vertelt ons de werkelijkheid van ons leven. En de werkelijkheid van ons leven is dat de dood in ons heerst. De dood is in ons bestaan. Dit is de waarheid. Dit is wat God ons openbaart in zijn Zoon. En hij openbaart aan de mens dat ze in een gevallen woestijn leefden, maar dat zij zalig konden worden. De Heer Jezus kwam om zijn koninkrijk te prediken, zijn koninkrijk vol leven, vol heerlijkheid, vol overvloed. Hij kwam te vertellen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij kwam om de waarheid te vertellen dat de mens een zaligmaker nodig heeft, omdat hij verdorven is door de zonde. De mens heeft verzoening nodig. De mens heeft het eeuwige leven nodig. En de mensen kenden dit niet. De verlossing uit de duisternis was voor hen onmogelijk. En toen kwam Christus. En hij kwam met zijn handen vol genade en waarheid. En hij kwam met de heerlijke boodschap dat God de zaligheid verkondigde en het leven zocht tot behoud van arme zondaren. De Heer Jezus kwam om getuige van God te zijn aan deze wereld die verdorven en verloren was. En de Heer Jezus deinsde niet terug om dat te zeggen aan deze trotse Romein Pilatus. Hij gaf getuigenis dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. En hij gaf getuigenis dat hij de waarheid verkondigde. En Pilatus draait zich schamper om. En deze Romein, die meent dat hij zo belangrijk is, zegt: wat is waarheid? Maar de Heer Jezus heeft de goede belijdenis afgelegd voor Pontius Pilatus. Hij kwam om getuigenis van de waarheid af te leggen. En hij heeft dat ook bevestigd. Hoe weet u dat de Heer Jezus de waarheid is? Hoe weet u dat de Heer Jezus de waarheid verkondigt? Omdat hij dat bevestigd heeft. Hij deed dat door zijn wonderen. Daarin liet hij de mensen zien dat hij van God kwam. En de mensen wisten het ook. De Joden, de Farizeeën wisten, geen mens kan deze tekenen doen, tenzij hij van God komt. Zelfs een jongen die blind geboren was, zeide: die man moet van God komen. Want van eeuwigheid af, het is nog nooit gehoord dat iemand, een blind geborene, de ogen opent. Hij moet van God zijn. En toen hebben de Farizeeën hem uit de tempel gegooid. Ze konden niet uitstaan. Maar de Heer Jezus, door zijn wonderen gaf hij getuigenis van de waarheid. Hij liet Gods waarheid zien in zichzelf. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Christus was zelf vol waarheid. Hij verkondigde het eeuwige leven. En hij bevestigde de waarheid door zichzelf te geven als een losprijs voor de zonde. Hij gaf zichzelf tot in de dood. Hij was het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zo bevestigt hij het. En toen met zijn opstanding uit de doden, dat zelfs zijn discipelen het eerst niet konden geloven, daarmee bevestigde de Heer Jezus dat hij de waarheid is. En hij kwam om verzoening van de zonden van zijn volk te bewerken. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij kwam opdat God in hem de zonde van zijn volk zou straffen. Hij kwam om als het ware grote druppels bloed te zweten. Hij kwam om gegeeseld te worden door dezezelfde Pilatus die geen schuld in hem kon vinden. Hij kwam om aan het kruis uit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij kwam om de schuld van zijn volk af te lossen. Hij kwam om voor de zonden van zijn volk aan God te betalen. Daar gaf hij getuigenis van deze waarheid, dat de mens gezondigd had en dat niemand die verzoening kon bewerken dan alleen hij. Hij kwam om de waarheid te vertellen, dat hij de enige, de eeuwige koning is. En eigenlijk werd de Heere Jezus met deze woorden heel de macht van het Romeinse Rijk omver, door te zeggen: hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om koning te zijn. En dat ik de waarheid getuigenis geven zou. Gemeente, ziet u iets van de diepte van zijn liefde? Ziet u het hoe de Heere Jezus de ware getuige is? Ziet u dat het ook om uw zonde was dat hij de heerlijke hemel verliet? Dat hij in armoede geboren wilde worden, dat hij in deze ellendige wereld wilde wonen? Ziet u dat het ook om uw zonde zo was? Ziet u de waarheid dat wij toch ook bij deze mensheid behoren? En u en ik hebben toch zonden tegenover God? En wie zal die zonden wegdoen? Wij kunnen dat rantsoen, die losprijs, in eeuwigheid aan God nooit betalen. Wij horen bij de mensheid, we zijn op aarde geboren. En wij behoren bij die mensheid die tegen God opstaan. Wij hebben nu deze zaligmaker nodig in ons leven. Is er plaats in uw leven voor hem? We dragen toch de dood met ons om. We weten niet of we oudejaarsdag zullen halen. Dat weten we toch niet. Maar we verbeelden dat we nog zoveel kunnen. Dat we nog koning zijn. En dat we zelfstandig willen leven en zelf willen bepalen wat we met ons leven willen doen. We verbeelden ons zoveel. Maar het is niets anders dan schijn. Maar het is wel ernstig. Want als we hem weigeren te erkennen als koning, dan kennen wij het kerstfeest niet. Dan kunnen we door de emoties van een kerstfeestviering gaan. Maar dan kennen wij Christus niet. Wanneer wij hem weigeren te erkennen als koning. Wanneer wij niet voor zijn waarheid buigen. Dat, Heere, ik de zondaar ben. En zolang zijn waarheid niet in ons leven gekomen is, dan zegt het kerstfeest u niets. Dan is het kerstfeest alleen maar een aanklacht aan ons ongeloof. En dan is heel het kerstfeestviering alleen maar diep tragisch, dat de eeuwige liefde van God buiten ons is. Dat wij niet die liefde willen kennen. En helaas, van nature is er geen plaats in ons hart voor hem. Dat is onze ellende. Dat is de pijn van alle pijn. dat uit onszelf geen plaats is voor hem. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo zijn wij. Hebt u dat al gezien? Is het al uw ellende geworden dat uw natuur tegen hem is? Dat is de werkelijkheid ook na ontvangen genade. Ja, ook na ontvangen genade. Wanneer de Heer u al jaren op zijn wegen geleid heeft. Ja, dat kan. Maar dan blijft dit toch de smart in het leven van een kind van God. Dat u de Heere niet lief hebt. En dat u de Heere niet gehoorzaam bent. Zoals het behoort. En dan wordt er geknield aan de kribbe. En dan wordt er gebeden. Het leven lang. Kom, o kom, Immanuel, in mijn hart. Ziet de Heere u ook aan de kribbe. Ziet de Heere u knielen en smeken om genade. Ziet de Heere u knielen en worstelen om zijn waarheid te kennen en in te leven. Bent u ingewonnen voor zijn waarheid? Is hij alles voor u geworden? Heeft zijn liefde u al versmolten dat u zo klein geworden bent? Hebt u het al beleden dat de Heer Jezus vanwege uw zonde die heerlijke hemel moest verlaten? Bent u daar al eens verbroken onder geweest? Dat wil God toch, dat we toch voor hem zullen buigen. En dat we zijn liefde in ons hart ontvangen. En dan ervaart u juist het heerlijke van het leven met de Heere. Het is de liefde van God in uw hart. En dat u dan, omdat hij u eerst zo heeft lief gehad, dat u hem gaat liefhebben. Dan begeren we meer die liefde te kennen. Dan wilt u hem lief hebben en hem al meer lief hebben. En wanneer u hem kent als uw toevlucht, wanneer u hem kent als uw koning, en wanneer u geleerd hebt te luisteren naar zijn waarheid, weet dan dat God uw grote schuld heeft vergeven. En dat hij uw overtredingen als een dikke wolk heeft weggedreven. En dat hij al uw zonden achter zijn rug geworpen heeft. En dat hij die zonden nooit meer zal gedenken. Door zijn grote liefde, zijn vergevende liefde. Probeer dan toch de diepte van deze liefde te beseffen. Dit is de waarheid. Dat Jezus Christus in de wereld gekwam om zondaren zalig te maken. Zie toch hoe waardevol uw ziel is. Hoe waardevol u bent in de ogen van God. Dat hij zijn zoon gaf. Kijk, in onszelf zijn wij niets. En dat leert een mens ook beleven in het genadeleven. Dat ik in mezelf niets ben voor u, Heere. Nergens recht op. Alles verzondigd. Kan niets doen zonder u. Ik ben in mijzelf niets. Zo klein, zo nietig. En toch... ziet God zo'n waarde in de ziel van een mens dat hij zijn zoon daarvoor gegeven heeft om uw ziel te redden. Dat God zijn zoon gezonden heeft als een losprijs voor uw ziel. O, besef dan toch de eeuwige waarde van uw ziel Doe toch uw ziel geen onrecht aan. Laat uw ziel toch niet verloren gaan. Uw ziel is kostbaar. Het zal eeuwig bestaan. En dit leven op aarde is een proeftuin. Het is een proeftijd waaruit blijkt waar u de eeuwigheid zult doorbrengen. Besef toch hoe waardevol het leven is en uw ziel. Vraag de Heere Jezus toch om in uw hart te komen. Vraag hem om uw ziel te behouden. Want dat is toch kerstfeest. Daarom is toch de Heere Jezus gekomen om zondaren zalig te maken. Wanneer hij niet gekomen was, dan was het al eeuwig verloren geweest. Dan had de Heere met ons alleen maar kunnen handelen in de weg van zijn toren. Maar in plaats van toren komt hij tot ons met liefde, genade en waarheid. En daarom is het zo afschuwelijk wanneer een mens zich verzet tegen deze goede, liefdevolle God. Dan kiest u de dood. Wanneer u niet buigen wil met alles van uw leven voor hem, dan kiest u de dood. Want hij alleen is het leven. Waarom hollen mensen toch maar voort? Om zoveel mogelijk nog te genieten in hun korte leven. En nog zoveel mogelijk te bereiken. En zoveel eer van mensen te kunnen ontvangen. En ze rennen maar voort naar de eeuwige dood. Waarom hollen mensen toch zo door? Prediker 8 vers 11 geeft het antwoord. Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet. Daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Omdat God niet onmiddellijk straft. Daarom denken mensen dat ze maar vrij kunnen zondigen. En wat doen ze? Ze verachten zijn geduld. Ze verachten zijn liefde. En ze verachten zijn onuitsprekelijke gave. Ze willen Gods gave van kerst niet ontvangen. Maar zo leeft u toch niet. U komt toch met schuldbelijdenis. En u leeft toch niet voorbij aan deze liefde. Want wanneer u zijn vurige liefde versmaat en veracht, negeert, dan verandert zijn vurige liefde straks in brandende toren. Niet alleen om uw zonden, die vele zijn, maar dat u zijn zoon niet hebt willen aanvaarden en niet voor hem hebt willen buigen met uw hart en ziel. Amen. Zingen wij Psalm 98, het eerste vers. Zullen wij bidden en danken. O Heere, wij hebben geprobeerd te mediteren over uw onuitsprekelijke gave. Dat u gekomen bent in deze wereld. Dat u gekomen bent voor de mens. En dat u, Heer Jezus, die heerlijke hemel verlaten hebt. En dat u daarin uw grote liefde toont. De liefde van de drie enige God. En zo willen wij u daarvoor aanbidden en u daarvoor loven. Maar Heer, we hebben ook gehoord hoe vreselijk het zou zijn om deze liefde te versmaden. Om voorbij te leven aan deze gave. En Heere, daar zijn wij heel gauw toe geneigd om met wat woordendienst en wat lippentaal u maar denken tevreden te stellen. En met wat uiterlijke godsdienstige rituelen te menen dat het wel goed zit. O Heere, leer ons onszelf kennen. Dat wij dood in misdaden en zonden zijn. En leer ons u kennen. Als de levendmakende koning. O, doe ons toch buigen voor uw waarheid. Doe ons toch uw liefde zien. Dat we door versmolten mogen worden. En dat er geroemd mag worden. Op goede gronden. In de totale verzoening. Van alle zonden. Heere God. Bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Leid ons in uw waarheid. Wil ons waarlijk een gezegende kerstfeest schenken. En laat uw brandende liefde toch voor ons brandende liefde mogen blijven. En dat het niet straks verandert. In vurige toren, grote God, zie ons aan in genade. Gedenk ons deze middag, breng ons vanavond ook weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Zingen wij de lofzang van Simeon, het tweede vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.